Welkom bij Radio Maria.
Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En een zeer goedemorgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria, op deze dinsdag 3 oktober. Vandaag gaan we het hebben over een boekpresentatie dat morgenavond, woensdag 4 oktober, plaatsvindt in de UOPC te Brussel. En het is een boek geschreven door een priester over moeder Julia Verhagen en het ontstaan van de geestelijke familie Het Werk. We gaan straks in gesprek met een van de zusters, zuster Ellemieke, die ons meer gaat vertellen over de boekpresentatie en over de geestelijke familie Het Werk. Maar we gaan vandaag het ook hebben over Glorious, de katholieke muziekgroep uit Frankrijk. Wel, zij hebben mogen spelen in Marseille toen Paus Franciscus er op bezoek was in het kader van een evenement. U heeft al veel van gehoord over wat de paus allemaal daar heeft verteld in het programma Radio Vaticaan op maandagavond en donderdagavond, maar wij gaan in gesprek met Benjamin. Hij is een van de hoofdzangers van de groep en hij vertelt hoe het was om daar in die velodroom te zijn met 60.000 man en om daar samen de Heer te loven met hun mooie muziek. En dat is dus voor zo dadelijk, maar eerst gaan we luisteren naar een lied van de groep Glorious. Het is een vrolijk lied, beste luisteraars, we gaan goed wakker worden. En dit lied is eigenlijk een eer aan God gezongen, Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre. Aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout puissant. Jésus-Christ, Seigneur, fils unique, agneau de Dieu. Le Fils du Père. Aux hommes qu'il aime, aux
En we zijn allemaal wakker geworden met dit feestelijk eer aan God in de ogen en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. We gaan dus in gesprek met Benjamin, beste luisteraars, van de groep Glorious, want hij mocht erbij zijn wanneer Paus Franciscus in Marseille was. En ja, in het begin van ons gesprek heet ik hem van harte welkom en vraag ik hem natuurlijk, als hij niet te moe is onder de indruk van die toch wel enkele intense dagen ook voor hen. En hierop antwoordt hij, nee, maar het was echt heel goed, we zijn heel gelukkig, het was een gezegend weekend. Hallo, bonjour Benjamin.
Oui, c'est Benjamin.
Oui, bonjour, c'est Marianne de Radio Maria en Belgique.
Bonjour Marianne de Radio Maria.
Comment allez-vous?
Bien et vous?
Ça va, ça va. Et vous n'êtes pas trop fatigué dans, oui, quand même quelques jours assez intenses?
Non, non, c'était très bon. On était très heureux. C'était un week-end béni, vraiment.
Oui, j'imagine. Comment ça se fait que vous avez pu aller jouer là, louer le Seigneur, dans cette immense vélodrome de Marseille? Comment ça s'est passé que vous pouviez aller jouer là?
On a été simplement contactés de manière très simple par le diocèse de Marseille qui a organisé la venue du pape. Mmh. Et qui nous a demandé de venir, si on était d'accord, chanter les louanges. Et nous, on était vraiment honorés, on était vraiment heureux. Et bien sûr qu'on a répondu oui tout de suite, parce que d'abord, un pape à Marseille, ce n'était pas arrivé depuis 500 ans.
Ah oui, d'accord.
Qu'un pape vienne en visite à Marseille. Et puis, c'est vraiment une occasion unique, parce qu'être au Vélodrome, être avec le pape François, puis avec 60 000 personnes à prier, c'était vraiment une grande chance pour nous de conduire un peu dans la louange, quoi.
Ik heb hem dus gevraagd hoe dat het kwam dat ze mochten gaan spelen, de Heer gaan loven in dat groot stadion, de Vélodrome van Marseille, het stadion eigenlijk van Olympique Marseille, van de OM. En hij antwoordde ons het volgende. Wel, we werden op een heel eenvoudige manier benaderd door het bisdom Marseille dat het bezoek van de paus had georganiseerd en ze vroegen ons om te komen zingen als we akkoord gingen. En we waren echt vereerd, we waren echt blij en natuurlijk zeiden we onmiddellijk ja. Want ten eerste is een paus in Marseille de eerste keer in, ja, wel 500 jaar dat er een paus Marseille bezocht. En het is echt een unieke kans, want in het Vélodrome zijn samen met Paus Franciscus, met 60.000 mensen, samen bidden, samen de Heer loven, wel, dat was echt een geweldige kans voor ons. En om een beetje voor te gaan in die lofprijzing natuurlijk. Ik zeg dus aan Benjamin dat het toch wel heel bijzonder moet zijn om te mogen spelen voor de paus, en ook op zo'n bijzonder moment. En hij antwoordt ons het volgende.
Oui, c'est vraiment une grande chance. Je crois que le pape François porte en lui, vous savez, cette joie quand il passe quelque part. C'est quand même la grâce un petit peu, en tout cas, on va dire, des papes. C'est-à-dire quand ils arrivent dans un lieu, il est non seulement porteur d'un message qui était très fort, mais son ministère est porteur aussi de quelque chose qui est de l'ordre aussi d'apporter... vous savez, Jésus dit à Pierre, affermis tes frères dans la foi. Mm-hmm. Et quand le pape vient quelque part, c'est très intéressant que ce ministère continue, affermis tes frères dans la foi, c'est-à-dire vraiment redonne l'espérance, quoi. C'est très beau et on l'a vraiment senti au Vélodrome quand il est arrivé, dans sa célébration de la messe, dans son homélie, dans tout ce qu'il a dit. Et c'était vraiment, j'allais dire intense, mais c'est peut-être plus que intense. C'est quelque chose de quelqu'un de profond et mm-hmm. C'est un message très beau qu'il a apporté au Vélodrome.
En Benjamin zei het volgende, ja, het was echt een geweldige kans. En ik denk dat Paus Franciscus deze vreugde in zich draagt, wanneer hij ergens naartoe gaat. Wat in zekere zin de genade is van pausen, dat wanneer ze ergens aankomen, dat ze niet alleen een boodschap met zich meedragen, die heel sterk was, maar zijn ambt is ook de drager van iets dat ook van de orde van het brengen is. Weet je, Jezus zei tegen Petrus, versterk je broeders in het geloof. En als de paus ergens komt, is het heel interessant dat dit ambt je broeders in het geloof blijft versterken. Met andere woorden, het geeft echt weer hoop. Het is iets heel moois en we voelden het echt op het velodroom toen hij aankwam en in zijn viering van de mis, in zijn homilie, in alles wat hij zei. Het was echt, ik wilde zeggen intens, maar het is misschien meer dan intens. Hij is echt een diepgaand persoon en het is een hele mooie boodschap die hij naar het velodroom bracht. En dan vraag ik natuurlijk aan Benjamin als hij de boodschap van Paus Franciscus in Marseille even kan vertellen aan jullie beste luisteraars. En hij vertelt ons het volgende.
Oui, bien sûr. Je crois que sans trop trahir sa pensée, il dit frères et sœurs. En fait, il prend l'exemple de, vous savez, la visitation. Quand Marie est enceinte, elle part vers sa cousine Elisabeth qui est enceinte. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si vous cet évangile qui s'appelle la Visitation. Donc, Marie court chez Élisabeth, et Élisabeth, quand elle voit Marie arriver, elle dit « En moi, l'enfant a tressaillé de joie. » Tressaillement. Le tressaillement. Et il a parlé beaucoup de ça, c'est-à-dire de dire que, en gros, le tressaillement, c'est ce qui se passe un petit peu. Vous savez, des fois, on dit dans mes entrailles, j'ai ressenti ça en moi. Et il dit que l'Europe, si l'Europe ne ressent plus un tressaillement de joie, elle va comme s'endurcir et devenir comme un cœur de pierre. Et donc, il faut retrouver le tressaillement de joie en nous. Et dans nos paroisses, il faut qu'on retrouve ça. Dans nos diocèses, il faut qu'on retrouve ça. Dans notre foi, il faut qu'on retrouve ce tressaillement de joie. C'est, l'évangile veut dire bonne nouvelle.
Oui.
L'évangile veut dire bonne nouvelle. Et avant tout, le christianisme est une question de joie qui est apportée aux gens. Et il faut retrouver ça au cœur même de l'évangile. Et je pense que lui, il dit vraiment qu'il faut que l'Église, la France, l'Europe ont besoin de la grâce d'un tressaillement, d'un nouveau tressaillement de foi, de charité et d'espérance. Nous avons besoin, alors là je le cite, nous avons besoin de retrouver passion et enthousiasme, redécouvrir le goût de l'engagement pour la fraternité, oser encore le risque de l'amour dans les familles et envers les plus faibles, et retrouver dans l'évangile une grâce qui transforme et rend belle la vie. Mmh. Voilà ce qu'il a dit. C'est un message quand même très fort, très beau. En gros, comme s'il disait aux gens, mais il venait comme réveiller la foi en nous et de dire surtout qu'elle ne s'endorme pas cette fois, quoi, qu'elle ne devienne pas aigrie, qu'elle ne devienne pas triste, quoi, morose.
En Benjamin vertelt ons over die boodschap van Paus Franciscus in Marseille. Ik denk dat Paus Franciscus, zonder zijn gedachten te veel te verraden, zegt, broeders en zusters, en hij neemt het voorbeeld van de visitatie. Als Maria zwanger is, gaat ze naar haar nicht Elisabeth, die zwanger is. Ik weet niet of jullie bekend zijn met dit evangelie dat de visitatie heet. Maar dus Maria rent naar Elisabeth en Elisabeth, als ze Maria ziet aankomen, zegt het kind in mij heeft een vreugdesprong gemaakt. Tressaillement, zeggen ze in het Frans. En hij sprak hier veel over. Met andere woorden, dat gevoel, het is een beetje wat er gebeurt, weet je, soms zeggen we zo echt in mijn schoot, zo heel diep iets. En hij zegt dat als Europa dit gevoel van vreugde niet meer voelt, dat het dan zal verharden en worden als een hart van steen. En dus we moeten dat gevoel van vreugde in ons en in onze parochies herontdekken. We moeten het herontdekken in onze bisdommen. We moeten het herontdekken in ons geloof. We moeten deze vreugde, diepe vreugde, herontdekken. Want het evangelie betekent goed nieuws. Het evangelie betekent goed nieuws en bovenal gaat het er in het christendom om mensen vreugde te brengen. En dat moeten we vinden in de kern van de evangelie. En ik denk dat hij echt zegt dat de kerk, Frankrijk en Europa, ja, genade nodig hebben, een golf, een nieuwe golf van geloof, naaste liefde en hoop. We hebben het echt nodig. En dan citeert Benjamin Paus Franciscus die zei, we moeten passie en enthousiasme herontdekken, de zin voor broederlijk engagement herontdekken, opnieuw het risico van liefde durven nemen in gezinnen en jegens de zwaksten, en teruggaan naar de kern van het evangelie, die onze genade geeft die het leven verandert en mooi maakt. Dat is wat Paus Franciscus zei. Een hele sterke boodschap, vertelt Benjamin, heel mooi in het algemeen, alsof hij was gekomen om het geloof in ons opnieuw op te wekken. En vooral te zeggen dat dit geloof niet in slaap mag vallen, dat het zeker niet bitter mag worden, dat het niet verdrietig mag worden. Je weet wel, somber. Het geloof mag niet droevig zijn. En ik vroeg aan Benjamin, als die woorden van Paus Franciscus toekwamen bij de mensen daar, 60.000 man in dat grote velodroom en natuurlijk alle mensen die live aan het volgen waren, is de boodschap van Paus Franciscus toegekomen in de harten van de mensen? En dit is wat Benjamin ons vertelde.
Oui, je crois que c'est la grâce du ministère de Pierre, la grâce du ministère du pape, quand même d'être un homme qui annonce l'évangile dans le monde et donc qui fait passer le message de l'évangile et qui, je ne sais pas si vous avez connu Jean-Paul II ou Benoît XVI à l'époque, mais c'est quand même des grâces très particulières d'annoncer l'évangile au monde, de redonner la foi, l'espérance et la charité au monde et de rappeler que nous devons garder Jésus au cœur de nos cités, au cœur de nos villes, au cœur de notre Église, au cœur de notre Europe, quoi. Et ce message, qui est à la fois tout simple, mais qui aussi transforme des vies, je crois qu'il a résonné dans le vélodrome samedi.
Ja, ik denk dat het de genade is van het ambt van Paus Franciscus, het ambt van Petrus, de genade van het ambt van een paus om een man te zijn die het evangelie aan de wereld verkondigt en daarom de boodschap van het evangelie verspreidt. En ik weet niet of u destijds Johannes Paulus II heeft gekend of Benedictus XVI, maar het is een heel bijzondere genade om het evangelie aan de wereld te verkondigen. Om geloof, hoop en naastenliefde in de wereld te herstellen. En om mensen eraan te herinneren dat we Jezus in het hart van onze steden, in het hart van ons leven, in het hart van onze kerk, in het hart van ons Europa moeten houden. Jezus centraal stellen. En dit is een boodschap die zowel eenvoudig als vernieuwend is, transformerend. En ik denk dat die boodschap in het hele velodroom weer klonk die zaterdag in Marseille. En we gaan zo dadelijk, beste luisteraars, verder met het gesprek dat we hebben gehad met Benjamin. Maar we gaan luisteren naar een lied dat ze daar in dat groot stadium hebben gezongen met 60.000 man. En het ging over de vreugde van het evangelie uitstralen. Wel, dit lied is opnieuw zeer vreugdevol en u moet u maar zich proberen in te beelden hoe dit zou moeten geklonken hebben met 60.000 man die dit meezong. Het lied Je suis dans la joie. Ik ben in volle vreugde van Glorious.
Je suis dans la joie, une joie. Les merveilles de Jésus mon Seigneur, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché, je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie.
Yeah.
je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré, car mon Dieu est fidèle. Rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie.
Je suis dans la joie. Ik ben in immense vreugde, want mijn God heeft mij bevrijd. Een heel vrolijk lied opnieuw van de groep Glorious, die dat een tijdje geleden op die zaterdag dat Paus Franciscus in Marseille was, hebben gezongen samen met die 60.000 aanwezigen en velen van thuis uit natuurlijk ook. We gaan verder met ons gesprek met Benjamin. Want hij vertelt ons een beetje wat Paus Franciscus allemaal heeft gezegd daar aan de aanwezigen. En ja, Paus Franciscus heeft natuurlijk ook gesproken over de migranten, de vluchtelingen en het belang om de kleinste, de armste en hen die in moeilijkheden verkeren te ontvangen. En ik vraag aan Benjamin wat hij daar eigenlijk allemaal over verteld heeft en hij vertelt het volgende.
Oui, c'est, je crois qu'il a rappelé, il est venu aussi au cœur de l'Europe. Alors là, c'était peut-être réveiller notre conscience. Réveiller la conscience politique aussi, où, comme il le dit, la mort des migrants, et c'est vrai, devient un fait divers d'actualité. La mort de personnes humaines devient juste un fait divers où on dénombre les morts en Méditerranée. Je crois qu'il vient juste rappeler ce que Jésus dit quand il dit « J'étais en prison et vous m'avez visité, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, je n'avais pas de vêtements et vous m'avez vêtu. » Enfin, il y a un moment donné où il rappelle l'essence même de l'évangile, de l'action, de dire mais l'évangile n'est pas simplement une doctrine spirituelle. L'évangile est l'incarnation d'une vie dans le service des plus faibles, des plus pauvres, de ceux qui sont autour de nous, de l'amour du prochain, quoi. La, toute la loi de l'Ancien Testament, c'est aimer Dieu et aimer son prochain, quoi. Et je pense que François est venu secouer l'Europe en disant ne vous habituez pas trop avec vos faits divers où les migrants meurent en mer, quoi.
En Benjamin zei het volgende. Wel, Paus Franciscus kwam ook naar het hart van Europa, dus misschien was het allemaal een oproep om ons wakker te schudden. Om ons ook op ons politiek geweten wakker te schudden. En hoe hij het zegt, hè, de dood van migranten, en het is waar, wordt een dagelijkse nieuwsitem. De dood van mensen wordt gewoon een dagelijkse nieuwsitem. Waar we gewoon de doden in de Middellandse Zee tellen. En ik denk dat het gewoon een herinnering is aan wat Jezus zei toen hij zei ik zat in de gevangenis en jullie bezochten mij. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik had geen kleren en jullie hebben mij gekleed. En er is een moment waarop paus Franciscus ons herinnert aan de essentie van het evangelie, aan de actie van het zeggen. Maar het evangelie is niet zomaar een spirituele doctrine. Het evangelie is de belichaming van een leven van dienstbaarheid aan de zwakste, de armste, de mensen om ons heen, van naastenliefde. De hele wet van het Oude Testament gaat over het liefhebben van God en het liefhebben van je naaste. En ik denk, zegt Benjamin, dat Franciscus naar Europa kwam om te zeggen: raak niet te veel gewend aan die dagelijkse nieuwsberichten over migranten die op zee sterven. En zoals we het al gezegd hebben, beste luisteraars, hebben Benjamin en Thomas, de twee broers, samen met gans hun muziekgroep Glorious, de Heer kunnen loven met zoveel. Ze hebben natuurlijk al regelmatig gespeeld voor grote publiek, denk aan de Wereldjongerendagen, maar toch vraag ik hen, en dan aan Benjamin, als het toch ergens indrukwekkend blijft om met meer dan 60.000 mensen de Heer te loven, en dit op zo'n bijzonder evenement waar zelfs de paus aanwezig is. En hij zegt het volgende.
C'est très beau, c'est très très impressionnant. Bah, d'abord le stade Vélodrome, je ne sais pas si vos éditeurs connaissent l'Olympique de Marseille, mais c'est un grand stade, un grand stade de foot avec 60 000 places et c'est une grande chance de se retrouver au milieu avec les gens et à prier avec eux, à les faire louer, à se réjouir, à chanter comment ne pas te louer. Bon, c'était très beau quoi, je suis dans la joie, ce genre de chant. Mm-hmm. Et pour nous, c'était vraiment, on était heureux d'apporter de la joie, de la louange au milieu de cette journée. Et Glorious, nous, je sais qu'on aime chanter les louanges de Dieu et qu'on fait, que l'on ait 3 personnes, 30 personnes, 300 personnes ou 30 000. Et ben voilà, c'était ça. Cette fois, c'était 60 000. Et ben, on était heureux de louer, quoi.
Het is prachtig en het is heel, heel indrukwekkend. Allereerst het Velodroomstadium. Ik weet niet of jullie luisteraars Olympique Marseille kennen, maar het is een enorm groot voetbalstadion met 60.000 zitplaatsen. En het is ja, een geweldige kans om er middenin te zijn, met de mensen en om met hen te bidden, hem de Heer te laten loven, met liederen gelijk Comment ne pas te louer of Je suis dans la joie. En voor ons was het echt... Ja, we waren zo blij en vol met vreugde van die lofprijzing, midden op deze bijzondere dag. En natuurlijk, wij bij Glorious, ja, wij zingen heel graag lofprijzing tot God. En zijn we nu met 3 mensen, 300 of 30.000, wel, het blijft indrukwekkend en fantastisch. En deze keer waren het er 60.000 mensen en we waren zo blij om de Heer met hen te kunnen loven. En ik vraag nog even aan Benjamin, als dit evenement dan hen ook wat ja, energie geeft om verder te doen met hun apostolaat, met hun missie. En hij zegt het volgende.
Oui, bien sûr. En tout cas, c'est une vraie bénédiction pour nous. Retrouver à côté du pape, de se retrouver au cœur de la vie des chrétiens, de la communauté chrétienne qui se réunit de toute la France, de toute l'Europe. Il y avait des gens même au-delà de la France qui sont venus... C'est une grande chance, une grande bénédiction et une grande confirmation. Vous savez, quand on fait un ministère dans l'Église, on a besoin d'être confirmé, on a besoin d'être encouragé. Mm-hmm. Et franchement, avoir la chance de chanter et de louer Dieu dans le Vélodrome et qu'on nous appelle pour ça, bah pour nous, c'est une belle confirmation et puis un clin d'œil, quoi, un clin d'œil, j'ose dire.
En Benjamin zegt, ja natuurlijk, in ieder geval het is een echte zegen voor ons om naast de paus te kunnen staan, om midden in het leven van de christenen te staan in de christelijke gemeenschap die vanuit heel Frankrijk en Europa samen was gekomen. Er zijn zelfs veel mensen van buiten Frankrijk gekomen. En het is een geweldige kans, een grote zegen en ook een bevestiging. Weet je, als je een missie in de kerk uitvoert, moet je ook bevestigd worden en aangemoedigd worden. Eerlijk gezegd, om zo de kans te krijgen om te zingen en God te loven in het Velodroom en om ja, geroepen te worden voor dit apostolaat, het is allemaal voor ons een geweldige bevestiging en een knipoog van God. En beste luisteraars, natuurlijk Glorious heeft onlangs een nieuw album uitgebracht en daar vertelt Benjamin het volgende over.
Oui, en effet, on a un album que vous pouvez écouter sur YouTube en tapant Glorious. Il y a toutes les chansons, les vidéos que vous pourrez voir. Et c'est très important parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient chez eux, prient dans leur cuisine, prient dans leur voiture. en écoutant la radio, en écoutant de la louange, peut-être en écoutant votre radio. Et nous, Glorious, on fait de la louange pour que les gens puissent, où qu'ils soient, chez eux, dans leur cuisine, qu'ils soient dans leur voiture, qu'ils puissent louer Dieu, se tourner vers lui. Parce qu'il y a un psaume qui dit « Je bénirai le Seigneur en tout temps et en tout lieu ». Et ben, c'est ce que Glorious essaye de faire à travers ces chants que vous pouvez découvrir sur YouTube en tapant Glorious.
Benjamin zegt ja, inderdaad. En in feite kan je gans dat album ook beluisteren op YouTube door gewoon Glorious in te typen. En daar staan alle nummers en ook de video's die je kunt zien. En voor ons is dat heel belangrijk, omdat vele christenen tegenwoordig thuis bidden. Ze bidden in hun huis, in hun keuken, in hun auto, luisterend naar de radio, luisterend naar jullie radio bijvoorbeeld, naar lofprijzing. En wij, Glorious, wij doen aan lofprijzing zodat mensen, waar ze ook zijn, thuis in hun keuken of ze nu in de auto zitten, dat ze de Heer kunnen loven en zich tot hem kunnen wenden. En er is een psalm die zegt, ik zal de Heer loven ten allen tijden en op alle plaatsen. En dat is wat Glorious probeert te doen door middel van deze liederen, die je dus allemaal kan beluisteren op YouTube door Glorious in te typen. En ik dank uiteraard Benjamin voor zijn tijd en hoop dat ze ook nog in België komen. Hij belooft ons in België langs te komen in 2024. Meer informatie zal zeker nog doorgegeven worden. Merci beaucoup, Benjamin. Et oui, j'espère beaucoup de bien pour le futur de Glorious. On espère aussi que vous retournerez une fois en Belgique.
Nous reviendrons en 2024 en Belgique, j'espère à Bruxelles et peut-être même ailleurs. Restez informés en venant sur notre page Facebook ou en allant sur YouTube. Vous trouverez tout cela ou sur notre site glorious.fr. Vous pouvez aussi recevoir en Belgique nos albums si vous allez sur glorious.fr parce que nous les envoyons. Il y a beaucoup de Belges et on est très très heureux qui achètent nos albums sur glorious.fr et nous sommes heureux de les envoyer en Belgique parce que nous savons que l'Église aussi là-bas, il y a beaucoup de gens qui prient et nous en sommes très heureux.
Oui, on a encore besoin de beaucoup, comme le pape François disait, beaucoup de joie pour évangéliser ici dans notre pays.
Oui, et nous viendrons en Belgique avec grande joie, prier avec vous, louer avec vous en 2024, promis.
Merci beaucoup, Benjamin.
Merci à vous.
Turn your eyes upon Jesus. Look for in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
het is ondertussen bijna 7:15 geworden, beste luisteraars van Radio Maria. En na die mooie getuigenis van Benjamin van de groep Glorious over het bezoek van Paus Franciscus aan Marseille, gaan we over naar het volgende item in Elke Dag Telt. Want iedereen is van harte uitgenodigd op een boekpresentatie in Brussel, morgenavond, woensdag 4 oktober. Het gaat over het boek Zij diende de kerk. En collega Joris gaat hiervoor in gesprek met zuster Ellemieke van de geestelijke familie Het Werk.
En zo, beste luisteraars, zullen we in gesprek kunnen gaan met zuster Ellemieke. Zij is lid van de congregatie de geestelijke familie Het Werk. Beste zuster Ellemieke, zou u zichzelf even kunnen voorstellen?
Ja, goeiedag. Ik ben zuster Ellemieke Jansen. Ik ben in Nederland geboren en ja, 1992 ingetreden in de geestelijke familie Het Werk. En aangezien dit een internationale gemeenschap is, was ik ook enkele jaren ingezet in Nederland, Oostenrijk en Jeruzalem. En de laatste jaren ben ik werkzaam in Villers Notre-Dame. Dat is bij Abt in het bisdom Doornik. Daar ligt ook een centrum van onze gemeenschap, waar de deur open staat voor jong en oud op zoek naar zingeving en geloofsverdieping en catechese. En ook ja, zijn er regelmatig samenkomsten die georganiseerd worden vanuit de parochies of vanuit het bisdom. En dit centrum dragen we met 10 zusters en 2 medebroeders, 2 priesters, die ook van de geestelijke familie Het Werk zijn. En die kaplaan zijn ook in de omgeving, in de 2 dekenaten waar wij een deel in delen. En het is ook heel mooi om ja, te mogen ervaren hoe er in onze tijd altijd wel mensen opduiken bij ons, die heel concreet God in hun leven binnen willen laten en op weg gaan met de kerk. En dat geeft echt een, ja, een diep geluk. Dat is een beetje zo wat ik zou kunnen zeggen over mijzelf, mijn leven.
En jullie hebben recent een nieuw boek uitgebracht over moeder Julia, de stichtster van de geestelijke familie Het Werk. Zou je ons iets meer kunnen vertellen over haar en haar spiritualiteit?
Ja, zijn moeder Julia Verhagen, die werd in 1910 in Geluwe geboren, dat ligt in West-Vlaanderen. En door de situatie van de oorlog kreeg ze al heel jong te maken met lijden. De familie moest ook vluchten. En zo kwamen ze terecht in Lembeek met honderden vluchtelingen. Natuurlijk maakte al dat soort omstandigheden veel indruk op haar. En zo kreeg ze ook de zorgen mee die haar ouders hadden om hun gezin te kunnen onderhouden. En ook de algemene situatie waarin de mensen toen verkeerden. Dat was geen kleinigheid. Maar opmerkelijk was echter dat de kleine Julia als kind al een bijzondere liefde had voor Jezus. Hij was voor haar een echte vriend. En ze leefde met hem en ze deelde met hem alles wat indruk op haar maakte. En ja, toen de familie na enkele jaren terugkwam naar Geluwe, van hun vlucht zal ik maar zeggen, was er een kaplaan, Arthur Hielewaere. En het moet hem zijn opgevallen dat er in de jonge Julia iets leefde wat toch wel bijzonder was voor een kind van haar leeftijd. En hij hield het eigenlijk heel ja, onopvallend in het oog. Maar voor Julia was dit niets bijzonders. Voor haar was het eigenlijk, dat hoorde bij haar leven gewoon. Ze dacht zich daar niks bij. Maar deze kaplaan zag dat zij een speciale band met God had en begeleidde haar eigenlijk heel onopvallend. En ze had eigenlijk nooit het plan ook om iets te stichten. Maar door haar zijn was ze heel aanstekelijk voor mensen om haar heen. En dit heeft God gebruikt. Door de situatie van de oorlog had ze nauwelijks de mogelijkheid gehad om naar school te gaan. En ja, ze had een hele slechte gezondheid en ze zou geen middelen gehad hebben om iets te beginnen zelf. En zo begon ze, zoals dat heel gebruikelijk was in die tijd, te werken als een dienstmeisje, in Kortrijk bijvoorbeeld. Ja, en om een lang verhaal kort te maken, in de tijd van enkele jaren begon zich een groep jonge vrouwen te vormen om haar heen, die zich door haar leven en zijn gesterkt wisten in het geloof en ook het verlangen hadden om met God te leven voor de kerk. Zo kreeg de gemeenschap in de loop van de jaren meer en meer vorm en gestalte en ontwikkelde zich een zustergemeenschap. En na een aantal jaren ontstond er ook een priestergemeenschap en sloten zich ook zelfs families en alleenstaaten aan. Maar die bleven in hun eigen woon- en werkomgeving en ja, putten ook uit het mooie dat God in dit charisma heeft gelegd. Ja, moeder Julia is voor mij eigenlijk een heilige van onze tijd. die de situatie doorschouwde en die ons keert, die ons leert in de diepe verbondenheid met Jezus hart te leven. En in de dagelijkse dingen van ons leven, ja, vanuit die genade te leven eigenlijk, verbonden met hem. Met twee voeten op de grond en met hart bij hem. Ja, en in de jaren, of in 2001, hebben we als gemeenschap de pauselijke erkenning ontvangen. En onze constituties werden voor 2 keer voor 10 jaren goedgekeurd in Rome. Mm. En onlangs ontvingen we de definitieve goedkeuring in Rome. Ja, God heeft ons een roeping gegeven die niet alleen voor 1 bepaald apostolaat of voor 1 land of diocese of zo bedoeld is, maar een zending die we op verschillende wijzen en overal kunnen vervullen om de kerk mee op te bouwen.
En over die moeder Julia Verhagen gaat eigenlijk jullie nieuwste publicatie, namelijk ja. Zij diende de kerk, maar er was daarvoor ook al een andere publicatie, Zij beminde ja. de kerk. In ja, wat verschillen klopt. Die twee juist van elkaar?
Het eerste boek, Zij beminde de kerk, dat gaat vooral over de beginjaren van haar leven. En daar wordt de ontwikkeling van de gemeenschap beschreven tot de jaren 50. Maar het boek dat nu wordt uitgegeven of is uitgekomen, gaat hierop verder. Tegelijkertijd beschrijft de auteur, pater Herman Geisler, wat zich op cruciale momenten aan de binnenkant van moeder Julia afspeelde. Ze was iemand die vanuit God bijzonder in staat was om dingen te doorschouwen en verbanden te leggen. En ze zag wat zich voordeed ja, op een diepere manier. Het was een soort intuïtie of innerlijke klaarheid, hoe je dat wil noemen. En ze wist ook vaak te duiden wat dat voor de toekomst zou gaan betekenen. En daarbij was ook heel bijzonder dat ze een hele grote kennis had van wat er in het hart van een mens kan omgaan. Door haar band met Jezus, die haar ook echt dingen vroeg of bekend maakte op een mystieke wijze, kende ze naast het mooie en edele wat er in het hart kan zijn ook de zwakke plekken die we hebben geërfd van Adam en Eva. Ze wist dat nou eenmaal. Hè? En daardoor was ze voor velen ook een echte begeleidster op de levensweg. Door haar raad heeft ze ook velen geholpen om God dieper te leren kennen. Ze was ja, iemand die bijzondere ontmoetingen had met Jezus. Niet omdat ze dat zelf zocht, maar omdat ze zo intens met hem leefde. En hij vroeg haar op een gegeven moment ook zijn dorst naar zielen te delen. Dat is eigenlijk wat wij als leden van de gemeenschap ook willen doen. Mensen dichter naar God brengen en de kerk en te helpen dat de band met hem altijd meer gaat leven. Dat maakt onszelf en anderen gelukkig. En vooral, dat is, zo geloven wij, voor God ook een vreugde. En ja, wat ik ook nog belangrijk vind om te vermelden is dat ja, moeder Julia had mystieke ervaringen, dat is ook zo. Maar ze heeft daar nooit mee te koop gelopen. Ze vroeg zelfs uitdrukkelijk heel lang dit in stilte te bewaren. Want zo zei ze, als er iemand naar het werk komt of met ons contact wil, moet dat zijn omdat hij God zoekt en hem wil dienen. En niet omdat, ja, omdat er bijzondere genade zijn of omwille van mijn persoon of zo. En ja, ze wist dat mensen vaak aangetrokken zijn door buitengewone zaken en het niet gemoed raken of ja, die sensatie brengen. Mm-hmm. Maar ze wilde dat uitdrukkelijk niet tot de dag dat de leiding van de gemeenschap het goed zou vinden om meer van dit soort dingen mee te delen. En het is ook goed dat het nu meer bekend wordt, omdat we ja, zelf ook beter en dieper kunnen verstaan waardoor het komt dat er in onze spiritualiteit bepaalde accenten worden gelegd. Dat is mooi en zet ook aan tot dankbaarheid. Ja, dat is een beetje zo de achtergrond. Maar het gaat dus echt ja, nou ook naar de diepte. Dus je ziet een uiterlijke beschrijving van ontwikkelingen in dit boek. En tegelijkertijd een beetje de oorsprong. Waar komt dat vandaan? Of wat, ja, wat vroeg God van moeder en hoe heeft ze daarop geantwoord van binnenuit?
We krijgen dus eigenlijk in het boek ook een heel nederig figuur eigenlijk te zien van wie ze juist was.
Ja, inderdaad. Helemaal. Ze heeft zich echt afhankelijk en open voor Gods genade opgesteld. Het ging niet over haar, maar het ging er alleen maar over dat hij vreugde zou vinden in de stappen die zij zou zetten of ja, in haar leven. Ze wilde een troost voor hem zijn ook. Ja.
En we gaan zo dadelijk verder met het gesprek van Joris met zuster Ellemieke van de geestelijke familie Het Werk. We gaan eventjes luisteren naar wat muziek, beste luisteraars. En er even aan toevoegen, dat is een lied gezongen door de gemeenschap, de geestelijke familie Het Werk. Mijn volk blijft mij trouw, gezongen door de geestelijke familie Het Werk. We gaan verder, beste luisteraars, met het laatste deel van het gesprek met zuster Ellemieke over die boekvoorstelling dat morgen plaatsvindt, morgen 4 oktober, om 6:30.
En u sprak daarnet ook over de schrijver, namelijk pater Herman Geisler. Wat is juist zijn band met de geestelijke familie Het Werk?
Hij is lid van onze geestelijke familie. Hij is eigenlijk in Tirol geboren, in Oostenrijk. Mm-hmm. En nog niet zo oud, in 1965. En hij heeft gestudeerd aan de Filosofisch-Theologische Hogeschool Heiligenkreuz bij Wenen. En promoveerde ook aan de Pauselijke Universiteit van Sint-Jan van Lateranen in Rome. Met een studie over het geweten en de waarheid bij kardinaal John Henry Newman. En sinds 1988 is hij lid van onze geestelijke familie. En in 1991 is hij tot priester gewijd. En dan heeft hij een hele lange tijd, meer dan 25 jaar, voor de congregatie voor de geloofsleer gewerkt. Aan de zijde van paus Benedictus XVI, die hij ook heel goed persoonlijk kende. En door de jaren heen heeft hij binnen onze geestelijke familie ook verschillende taken vervuld op het gebied van vorming en leiding. En hij is ook directeur van het Internationaal Centrum van Newman Vrienden, dat door Het Werk, onze geestelijke familie, is opgericht. Ja, dus dat is een mooie persoon ook, die ook zelf een stralende priester is, die ook leeft. Probeert te leven vanuit de diepte van de verbondenheid van God. En het is heel mooi dat hij zelf ook wil komen voor deze boekpresentatie die zal plaatsvinden.
Ja, want ik zie hier bij de beschrijving dat er staat: als schrijvende werd pater Herman Geisler nog meer gefascineerd door de werking van God in een mensenhart. Wat dat wel een beetje de beschrijving is van wat dat u juist vertelde, denk ik.
Ja. Ja, hij straalt dat zelf ook helemaal uit. Hij is een heel enthousiaste priester die echt mensen ook probeert te helpen God te vinden en te groeien in het geloof. En hij geeft les in Wenen en ook in Rome over Newman en in dogmatiek en zo. Dus het is wel mooi.
En dus ook binnenkort wordt het boek voorgesteld. Moeder Julia Verhagen, zij diende de kerk. Zou je ons iets meer kunnen vertellen over die boekpresentatie?
Ja, we proberen daar een hele mooie avond van te maken natuurlijk. Iedereen trouwens die haar ons dieper wil leren kennen is welkom. En we verheugen ons dat pater Herman ook speciaal daarvoor zal komen. Het zal ook in het Nederlands en in het Frans gebeuren, want nog niet zo lang geleden is het Franse ook uitgekomen. En een van onze zusters heeft een filmpje gemaakt met stilstaande en levende beelden van moeder Julia, zo met markante uitspraken die vol zijn van haar wijsheid ook. Ja, dus iedereen is van harte welkom. Dat zal plaatsvinden in het UOPC in Brussel. Een grote katholieke boekhandel. Mm-hmm. En daar zal het ook verkocht worden.
Dus extra informatie kunnen ze vinden online over de plaats en uur. Ik zie hier dat het door zal gaan op woensdag 4 oktober om 18:30 in Librair UOPC.
Ja, dat klopt.
En dat is dus open voor iedereen dus?
Ja, iedereen die God zoekt, zou ik zeggen, en die graag meer wil horen of een keer de schrijver wil zien ook, is van harte welkom.
Misschien is het dan nog goed dat u even de mensen nog warm maakt voor het leven van moeder Julia iets beter te leren kennen. Zijn er fragmenten dat u kan vertellen over moeder Julia?
Ja, ik ben ervan overtuigd dat mensen die openstaan voor God en die hem en de kerk beter willen leren kennen, ook geholpen zullen zijn met het leven van moeder Julia. In haar eenvoud was ze zo inspirerend door haar woorden en haar raadgevingen en haar inzichten. Ja, en je merkt dat het uit God komt, want dat blijft ook gewoon. Die uitspraken zeggen ons nu ook nog veel voor ons eigen leven. En aan haar woorden merk je dat God zich van haar overgave heeft willen bedienen. Ze hebben een blijvende waarde en dat is gewoon geweldig. En daardoor blijft ze de mens van nu ook helpen op de geloofsweg. Dus zou er iemand zijn die nu heeft geluisterd en woensdag niet kan kopen op de een of andere reden, dan mag u best de luisteraars uitnodigen om contact met ons op te nemen, want er is zeker nog heel veel waarover samen kunnen verder spreken. En ja, als iemand graag het boek wil aanschaffen, dat kan ook. Dan moet u surfen naar de website van uitgeverij Carmelitana in Gent. Daar kunt u het boek bestellen via de webshop. Dat is www.carmelitana.be. Ofwel, u surft naar onze website www.hetwerk-fso.org. Ofwel, het ISBN-nummer. Kunnen we ook geven. Dat staat ook op onze website vermeld. Daarmee kunt u eigenlijk in alle boekhandels het boek ook bestellen. Dus, en zou het zijn dat u geïnteresseerd bent in andere publicaties, want er zijn nog boekjes of wijsheden van haar, citaten van haar uitgegeven. Dat is vorig jaar of het jaar daarvoor geweest. Kunt u ook gerust met ons contact opnemen. En ons telefoonnummer is 068... 28, 28, 13. Ja, we hechten zelf zoveel belang aan haar leven en aan haar boodschap, dat we eigenlijk ook vinden dat anderen haar moeten leren kennen. Dus allemaal van harte welkom.
En ook wij zullen nog eens alle informatie bij ons op de website plaatsen. En dan dank ik u van harte, zuster Ellemieke, om ons even mee te nemen in de spiritualiteit van moeder Julia. Echt een inspirerende persoon die onlangs haar mystieke ervaringen toch altijd heel nederig is gebleven.
Ja, dat klopt. Heel hartelijk dank. Graag gedaan ook. En dan zien we elkaar misschien terug op 4 oktober, woensdagavond.
Zeker.
Dank je wel.
Ja, graag gedaan hoor. Nog een mooie dag.
Dank je wel voor u ook. Dag.
En het is hoog tijd geworden, beste luisteraars, om de studio vrij te maken om samen de laude te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Maar eerst nog snel een woordje, een bijbelvers voor vandaag. Ik heb hier het mandje bij me. Kom, o Heilige Geest. Hoed mij, God, bij u zoek ik toevlucht. Het komt uit het boek Psalmen, hoofdstuk 16, vers 1. Hoed mij God, bij u zoek ik toevlucht. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Elke Dag Telt, beste luisteraars. Tot morgen.